Vaderdag vandaag, als Marijke mij belt, dan meestal in het begin van het jaar, dan spreken we enkele data af. En een van de vaste data waarop ik hier ben, is op Vaderdag. Derde jaar op rij, Marijke?
Ja, corona heeft er tussen gezeten, maar dat wordt hier ook zo gebeurd.
Ja, dus ik ben al een paar keer op Vaderdag geweest. En al die keren dat ik geweest ben, heb ik nooit over Vaderdag gesproken. Dus mijn vrouw zei tegen mij, waarom spreek je niet een keer over Vaderdag? Oké, ik zeg, ik wil dat wel eens proberen. En het eerste wat ze tegen me zei toen we met elkaar erover spraken, toen zei ze, kun je niet eens tegen de mannen in de samenkomst zeggen dat ze niet zo eigenwijs moeten zijn? Ik zei tegen haar, dat ga ik niet doen. En er staat wel in de Bijbel, in Jacobus, de wijsheid die van boven komt, is gezeggelijk. Dat betekent dat je als christen altijd aanspreekbaar moet zijn en corrigeerbaar moet zijn. De wijsheid die van boven komt, onder andere, staat is gezeggelijk. Ze zei ook tegen mij, als je gaat spreken over dat God onze vader is, dan moet je ook noemen dat God een moeder is. Ik zeg, ja, dat is waar, want zowel man als vrouw zijn door God geschapen. Alles komt uit God. Dus is God als het ware ook een moeder, hè? Ook een vader. Maar toen ik daarover begon na te denken, dacht ik van, wat is nu een eigenschap die echt hoort bij het vader zijn, bij God als vader? Hoort bij mannen misschien wel? Wat zou dat kunnen zijn? En toen viel het mij op dat er in de Bijbel staat dat God de initiatiefnemer is. Dat hij altijd de eerste is. Ik wil u daar een paar voorbeelden van noemen. Laten we eens gaan met elkaar naar Deuteronomium 31. In Deuteronomium 31, daar staat in vers 7 en 8. Toen riep Mozes Jozua en zeide tot hem in tegenwoordigheid van geheel Israël, wees sterk en moedig. Want gij zult met dit volk komen in het land waarvan de Heere hun vaderen gezworen heeft dat hij het hun geven zou. En gij zult het hen doen beërven. En dan vers 8. Want de Heere zal zelf voor u uittrekken. Hij zelf zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten. Vrees niet en word niet verschrikt. Dus de Heere zelf zal voor het volk uitgaan. Hij is de eerste. Hij is de initiatiefnemer. En je zou als het ware kunnen zeggen, wij kunnen nergens komen waar hij niet eerst geweest is. En hij belooft dat hij voor hen uit zal gaan. Dat hij de eerste is. En dat hij de volkeren aan hen zal overleveren. Dat God als het ware voor de overwinning zal zorgen. Dat betekent niet dat als we weten dat God voor de overwinning zorgt, dat wij niets hoeven te doen. Want dat zien we ook bij het verhaal van het beloofde land. God gaat voor hen uit, maar ze moesten wel strijden en ze moesten wel vechten. Alleen zorgde het feit ervoor dat hij als eerste ging, dat als ze streden, als ze vochten, dat ze de overwinning konden behalen. Want God gaat voor hen uit. God neemt het initiatief. Hij is de eerste. Je ziet dat ook in het evangelie. Als Jezus over zijn vader spreekt, dan zegt hij, in Johannes 5 staat dat, ik doe alleen maar de dingen die ik God heb zien doen. Met andere woorden, God doet het eerst en hij doet het na. Ik spreek alleen maar de woorden die ik eerst van mijn vader gehoord heb. God gaat vooruit. Hij doet het eerst. Hij gaat voorop. En hij zorgt ervoor dat in onze strijden dat wij daardoor succesvol kunnen zijn. Het betekent dus niet dat als God als eerste is dat wij niks meer moeten doen. Dat weet u ook allemaal. In de Bijbel staat ook heel duidelijk dat wij Gods medearbeiders zijn. In Korinthebrief. God gebruikt mensen. God gebruikt u en mij. Amen. Zeg eens tegen je buurman, God wil jou gebruiken. Preek eens met mij mee. Dan hoort u het ook eens van een ander. Niet alleen van mij, dan hoort u het ook van u. Goed, wij zijn Gods medearbeiders. De parallelle passage van Deuteronomium vinden we in Jozua. Dus ik ga die eventjes met u opzoeken ook. In Jozua 1, ook een bekend gedeelte. Daar staat, ik lees vanaf vers 5. Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven, zoals ik met Mozes geweest ben. Zo zal ik met u zijn, ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vader gezworen heb hun te zullen geven. Alleen wees sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en dan zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig? Vrees, zit er niet en word niet verschrikt. Want de Heer, uw God, is met u overal waar gij gaat. Dus als ik dat stukje lees en ik weet dat God voorop gaat, dan is het eerste wat gezegd wordt, wees sterk en moedig. Vrees niet. En sterk en moedig kunnen we eigenlijk alleen maar zijn omdat we weten dat God voorop gaat. Want de Bijbel leert ons dat God nooit iets van ons vraagt als hij ons daartoe ook niet de bekwaamheid geeft. Dat lees ik al direct in het eerste hoofdstuk van Genesis. Als er staat dat God de mens maakte, wat heel bijzonder is, op de manier waarop hij dat doet, want alles komt tot stand doordat hij spreekt. God sprak en het was er. Maar als hij de mens maakt, dan doet hij dat met zijn handen. Dan maakt hij als het ware de mens door aanraking. En als hij leven blaast in de mens, staat er, dan als Adam zijn ogen open doet, het eerste wat hij ziet is God. Omdat God leven in hem heeft geblaasd. En je ziet al direct van in het begin, God wil iets met de mens, is heel speciaal. En dan staat er nadat hij hen geschapen heeft, staat er in Genesis 1, en God zegende hen. En pas nadat hij hen gezegend heeft, zegt hij, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u en heers over de schepping. Maar voordat hij hen die opdracht geeft om vruchtbaar te zijn, zegent hij eerst, zodat ze het ook kunnen doen. Dus als God iets van ons vraagt, hij zegent ons eerst, hij geeft ons eerst de mogelijkheid en dan zegt hij, doe het. En als hij dus zegt, wees sterk en moedig, dan kan dat omdat hij ons eerst zegent. Omdat hij voorop gaat. Dan kun je sterk en moedig zijn. Dus het eerste wat van ons gevraagd wordt hier in dit stukje is, wees sterk en moedig. En het tweede wat mij opvalt is dat God eigenlijk van ons vraagt om op zijn belofte te vertrouwen. De beloftes die in dit stukje gegeven worden. Ik zal dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hen te zullen geven. Dus God had het al aan de vaderen allang beloofd. En nu is de tijd van vervulling. Nu gaan ze het land in bezit nemen. En de andere beloftes die erin staan. Geen enkel volk zal, of de volken zullen niet voor je stand houden. vers 5. Niemand zal voor u stand houden. En het heeft mij echt weer bemoedigd en aangeraakt, doordat ik zeg, Heer, ik wil graag in mijn leven om te leren vertrouwen op uw beloftes. En ik wil ook bidden naar overeenkomstig de beloftes die God geeft. En een van de dingen die ik in mijn leven probeer te doen, is als ik in bepaalde situaties kom of bepaalde dingen meemaak, dan vraag ik mij af, Heer, wat is uw belofte in deze situatie? Wat wilt u tegen mij zeggen? En daar zoek ik dan naar. Daar bid ik voor. In de praktijk gebeurt het vaak dat ik al biddend opeens een ingeving krijg van, kijk, dit is Gods belofte. Dit wil God doen in deze situatie. En het is zo geweldig als je in situaties waar je in bent, als je je kunt uitstrekken en je afvragen, Heer, wat wilt u zeggen? Wat is uw belofte in die situatie waar ik mee te maken krijg? En dat, zoals ik zei, gebeurt dat vaak bij mij in het gebed. Of het gebeurt ook wel dat ik de Bijbel lees, dat ik opeens denk, wauw, Heer, dit is uw belofte, daar moet ik aan vasthouden. Soms gebeurt het doordat mensen naar mij toe komen en dat mensen mij een woord geven of zeggen van, kijk, ik heb een bepaalde tekst op mijn hart voor jou. En dan probeer ik me daar altijd aan vast te houden en ook overeenkomstig die zin te bidden. Je kunt bidden natuurlijk naar je emotie en je kan bidden naar wat er in je opkomt, maar echte voorbeden voor mij is altijd als ik God in die situatie kan herinneren aan de belofte die hij heeft gegeven. Ik herinner me bijvoorbeeld een keer dat dat we ook aan het bidden waren. En ik weet niet hoe het met u staat, maar een van de gebeden die ik het meeste bid is dat ik bid voor mijn kinderen. Voor mijn kleinkinderen en schoonkinderen. Dat is het kostbaarste wat ik heb. En daar bidden wij, ik wil niet zeggen elke dag, maar bijna elke dag bidden we daar ook voor. En dan is het geweldig als je voor je kinderen bidt, dat je ook gebruik kunt maken van de beloftes die God geeft voor kinderen. En zo herinnerde ik mij dat ik heb een hele tijd eens gebeden aan de hand van Psalm 112 vers 1. God gaf me echt die belofte. En ik zei, Heer, dit zegt u in uw woord. En daar staat, er zijn meer beloftes die je kunt gebruiken om te bidden voor je kinderen. Maar dit sprak God echt tot mij. In Psalm 112 vers 1 staat, halleluja. We hebben het gezongen vanmorgen. Welzalig de man, ik lees uit de NBG-vertaling tussen haakjes. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Dat gaat over mij. Als ik dat doe, wat belooft God dan? Zijn nakroost, je kinderen, je nageslacht, zal machtig zijn op aarde en het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Ah, Heer, ik dank u. Heer, ik heb u geboden lief. Heer, ik wil lust hebben in uw geboden. Ik wil u eren, ik wil u dienen, ik wil u vrezen. Heer, dan belooft u dat mijn nakroost, dat mijn kinderen machtig zullen zijn. Heer, u zult mijn kinderen aanraken. Heer, u zult tot hun hart spreken, zodat zij machtig zullen zijn. Ik bedoel daarmee niet politiek machtig, maar ik bedoel daarmee geestelijk zullen ze sterk zijn. En dat is een belofte die ik een hele tijd gebruikt heb om voor mijn kinderen te bidden. Heer, als ik in uw wegen wandel, dan belooft u dat u waakt over mijn kinderen. En dat mijn kinderen gezegend zullen zijn. En dat ze machtig zullen zijn op aarde. En het geweldige is als je in situaties Gods belofte ontvangt, dat er ook geloof komt in je hart. Dus probeer altijd in situaties je uit te strekken. Heer, wat wilt u zeggen? Wat is uw belofte in de situatie waarin ik ben? In de tekst die ik nu al een paar keer gelezen heb, waarin staat dat God heeft gezegd, ik zal je geenszins begeven, ik zal je geenszins verlaten, wordt ook het Nieuwe Testament genoemd. De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen, wat zou een mens mij aandoen? En in Deuteronomium, de Heer zelf zal voor u overtrekken, heb ik ook een gebed gemaakt. Want ik vind het altijd fijn om te bidden aan de hand van het woord van God. Ik zal u eens voorlezen, ik heb een keer uitgetypt en soms pak ik dat en lees ik dat gewoon van mijn briefje af. Maar het is wel een gebed van mijn hart. Lieve Vader, het is goed om zo te beginnen, hè? Papa, lieve Vader, ik dank u dat u mij nooit in de steek zult laten. Omdat u mij zo graag ziet, verlangt u ernaar om altijd bij mij te zijn. Ik dank u dat u zelfs voor mij uitgaat. Welke situaties ik ook meemaak, u bent er al voor mij en u weet precies hoe de oplossing er in die situatie uitziet. Omdat u zoveel van mij houdt, doet u niets liever als mij helpen, zodat ik met u kan overwinnen. Omdat u mijn helper bent, vrees ik geen kwaad. Ik ben ook niet bang voor wat andere mensen mij zouden kunnen aandoen. Lieve papa, ik ben zo trots dat u mijn vader bent. Ik hou van u. En ik hou niet zo van standaard gebeden, bij wijze van spreken. Maar af en toe pak ik dit briefje, ik heb er zo'n paar. Als een tekst mij aanspreekt, dan zou ik u echt willen uitdagen, maak er een gebed van. En schrijf het op. En spreek het uit en beleid het. Amen. Dus God gaat voor ons uit. En God is de initiatiefnemer. We zien dat ook in Johannes hoofdstuk 4. In 1 Johannes hoofdstuk 4 mag u eventueel opzoeken. Daar staat eigenlijk hoe het komt dat wij tot bekering zijn gekomen. Je zou kunnen zeggen, ik ben tot bekering gekomen omdat ik aan het eind van mijn Latijn was. Ik zag nergens meer uitkomst. Of ik ben tot bekering gekomen omdat ik overal gezocht heb, maar ik kon het nergens vinden tot ik bij u kwam. Dat is misschien wel waar. Maar weet u wat de echte reden is waarom u tot bekering bent gekomen? Ik lees 1 Johannes 4, vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. En dan vers 19. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Amen. We hebben lief omdat hij ons eerst. Wat hoort bij God als vader? Eerst. De eerste. Hij neemt het initiatief. Waarom zijn wij hier? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daarom ben ik tot bekering gekomen. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie hebben niet mij uitgekozen, ik heb jullie uitgekozen. Opdat je zou heen gaan en vrucht zou dragen en doordat je vrucht zou blijven. Hij heeft jou uitgekozen. De Bijbel zegt, je bent een uitverkoren, een uitgekozen geslacht. Zo mag je over jezelf denken. U bent uitverkoren. U bent uitgekozen. God heeft jou uitgekozen. En daarom zitten we hier. Hij heeft ons eerst lief gehad. Wij hebben niet hem, maar hij heeft ons uitgekozen. Omdat hij ons heeft uitgekozen, zijn we misschien, om alles wat er gebeurt, maar daardoor zijn we tot bekering gekomen. En het is geweldig om over jezelf te denken zoals God over jou denkt. God heeft ons lief. Ik ben geliefd door de Vader. Ik ben uitgekozen door de Vader. Ik ben zijn kind. En u weet zelf wel hoe het is als je kinderen hebt. Als je kinderen hebt, dan doe je niets liever dan te zorgen voor je kinderen. En je wil eigenlijk niets liever dan dat het goed gaat met je kinderen. Toch? En omdat je dat zo graag wil, dat weerspiegelt wat het hart is van God voor ons. God wil niets liever dan van ons houden. Tot eerst lief gehad. Hij wil ons zegenen. We hebben gezongen, zijn goedheid volgt mij overal. Hij doet niets liever als ons zegenen en ons zijn goedheid geven. Klaagliederen 3, denk ik, vers 25 zegt: het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat wij niet omgekomen zijn. Zijn goedheid, ik weet niet precies meer hoe het staat, en trouw. Elke morgen zijn ze nieuw. Elke morgen is het daar. En wij mogen leren om Gods goedheid te ontvangen. Wij mogen leren om vanuit Gods goedheid en zijn genade te gaan leven. En te weten: Heer, dank u dat u mijn papa bent. Dank u dat ik zo'n geweldige vader heb. Dank u dat u eerst hebt lief gehad. Dank u dat u voorop gaat, Heer, in elke situatie. En u weet wat de oplossing is in elke situatie. Heer, en ik wil leren en vertrouwen op u. Nu, als we kijken naar het leven van Jezus, dan weerspiegelt ook Jezus natuurlijk het vaderhart van God. En dan zie je ook dat Jezus altijd het eerste initiatief neemt. Hij zegt bijvoorbeeld: ik ben gekomen, waarom? U weet het, om het verlorene te zoeken. Het verlorene zoekt hem niet. Hij zoekt het verlorene. Hij neemt het initiatief. Je moet ook niet denken dat de mensen zomaar vanzelf de kerk gaan binnenkomen. Maar zoals Jezus het verlorene ging zoeken. En als wij het vader van hart van God willen weerspiegelen, dan hebben we bewogenheid voor het verlorene. En willen we het verlorene zoeken. Wat betekent dat? Dat je misschien in je leven van elke dag, als je naar de winkel gaat of als je naar andere situaties gaat, je zegt: Heer, wilt u mij gebruiken, Heer? Is er iemand tot wie u iets wil zeggen? Is er iemand die ik voor u kan bereiken? Heer, is er iemand die u op het oog heeft? En het is geweldig om dat te doen. Ik moet eerlijk zeggen, van het werkt niet altijd bij mij. Ik kom dan niet altijd mensen tegen en denk: fijn dat ik iets kan zeggen. Maar het werkt ook vaak wel. En dan kun je soms hele mooie dingen meemaken. Spanje heb ik dat ook een paar keer meegemaakt, dat God echt bovennatuurlijke wijze iets deed. Doordat je mensen ontmoet, maar ook in ons land. Want waarvoor leven we? Hè? Als we alleen maar bij de Heer een relatie met de Heer willen hebben, dat moet natuurlijk. Maar dan hadden we God ons net zo goed naar de hemel kunnen halen. Maar hij heeft een plan, hij heeft een doel met ons leven. En misschien zegt u van: ik ben al te oud dat God nog een plan met mijn leven heeft. Hoe oud was Abraham toen God hem gebruikt? Bent u al 80? Ja, hè? Al over de 80? Bij Abraham begon het maar toen hij 80 was. Dus bent u te oud? Nee, nooit, hè? Nooit. En het mooie, we zien aan Jezus dat hij het vaderhart van God weerspiegelt door het verlorene te zoeken, niet af te wachten, maar hij neemt initiatief. We zien bij Jezus in alles dat hij de eerste is. Er staat bijvoorbeeld: hij is de eerstgeborene uit de doden. Als hij niet als eerste uit de doden was opgestaan, ons niet was voorgegaan, hadden wij ook nooit uit de dood kunnen opstaan. We hebben nog niet zo heel lang geleden hemelvaart gevierd. Ik vind hemelvaart een geweldig feest. Meestal is dat een beetje een soort ondergeschoven kindje, zeggen ze in het Nederlands. Maar hemelvaart, als Jezus niet naar de Vader was gegaan en op de troon had gezeten, hadden wij daar nooit kunnen. Hij was de eerste. En hij liet zien wat uiteindelijk het plan van God is. Het plan van God is dat hij een troon heeft gemaakt en dat hij graag wil dat mensen naast hem zitten. En dat hij ons zo prachtig en zo geweldig gemaakt heeft, dat hij zegt, kijk, ik wil mijn heerschappij met jullie delen. Daardoor kwam er opstand in de hemel. Omdat de duivel zei, mens maken, ben ik niet goed genoeg om naast u op de troon te zitten? Ik wil op de troon zitten. Nee, zegt God, dat heb ik bestemd voor mensen. Dat heeft God bestemd voor u. En omdat hij de eerste was, die plaats gemaakt, dan kunnen wij ook met hem zitten op de troon. Kunnen wij ook met hem bidden vanuit onze positie. Van autoriteit, zittend op de troon. En mogen wij leven en initiatief neemt, dat hij de eerste is. Dat betekent dat in ons leven, dat wij ook moeten leren om de eerste te zijn. De eerste om bijvoorbeeld lief te hebben. Ik denk dat een van de dingen die God aan ons gaat vragen later, ik weet het natuurlijk niet, maar een van de eerste dingen die God van ons vraagt is dat wij leren om lief te hebben. In de Bijbel staat, als je niet lief hebt, ken je God niet. Dus we mogen leren om lief te hebben, om van mensen te houden. Dat past van nature niet zo bij mijn karakter. Ik ben meer een eenzaad, hè, bij wijze van spreken. Ik kan me heel goed alleen amuseren. Maar ik heb wel door de Heilige Geest geleerd om mensen lief te hebben. Om van mensen te houden, om bewogen te zijn. Dat betekent als er een conflict is, dat God van ons als mannen, als vaders, vraagt om het initiatief te nemen, om het op te lossen. En er staat een tekst in Matteüs die ik alleen maar op die manier kan uitleggen. In de bergreden, zegt Matteüs in hoofdstuk 5. U weet wel wat ik bedoel, denk ik. Vers 23. Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, omdat God het je te binnen brengt waarschijnlijk, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen en verzoen u met uw broeder. En kom en offer daarna uw gave. Er staat niet als ik iets tegen een broeder heb. Nee, er staat als je weet dat een broeder iets tegen jou heeft. Dus je denkt, oké. Heer, u verlangt ernaar dat ik het initiatief neem. U verlangt ernaar dat ik uit situaties de eerste stappen zet. U verlangt ernaar dat ik voorop ga en de onderste weg ga. Als wij als eerste het vaderhart van God willen weerspiegelen, dan zoeken we in conflicten als eerste naar een oplossing. Dan vragen wij misschien als eerste om vergeving. Zeggen wij misschien als eerste, het spijt me als ik je gekwetst heb, het was niet de bedoeling. En we moeten niet wachten totdat mensen naar ons komen, maar we mogen leren om naar de mensen zelf te gaan. Als we het vaderhart van God willen weerspiegelen die als eerste voorop gaat, dan mogen wij ons ook uitstrekken om als eerste te dienen. Dat is wat Jezus zei. Ik ben gekomen als dienstknecht. Filippenzen 2, daar staat dat hij de heerlijkheid van de Vader, hij heeft het goden gelijk zijn niet als roof geacht, maar heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Vraag je steeds af, hoe kan ik dienen? Hoe kan ik dienstbaar zijn? Wat kan ik doen? Hoe kan ik helpen? Heer, hoe wilt u mij gebruiken in een situatie? Heer, want dat is uw hart. Misschien moeten wij als mannen ook leren om als eerste te zeggen, zullen we samen eens bidden? Ik probeer toch bijna elke dag samen met mijn vrouw te bidden en samen iets uit de Bijbel te lezen. En dat is niet altijd simpel, want soms ben je moe of heb je druk gehad, dus we slaan ook wel eens over. Maar ik probeer altijd, als het mijn vrouw zwijgt, want zij zegt ook vaak van zullen we doen, maar ik zeg, oké, ik wil echt overwaken dat ik als eerste zeg zullen we samen bidden. Want er is kracht in gezamenlijk gebed. Als twee of drie, dus twee, een huwelijk, tezamen bidden, zal het hun ten deel vallen, zegt Jezus. En als je dat niet met je partner kunt doen of je bent alleen, dan is het altijd fijn als je iemand hebt waar je mee kunt bidden, toch? Ik ga zo meteen naar Maurice, nog even op bezoek. Maar hij is zo iemand geweest waarin ik vroeger samen veel gebeden. Vooral voor onze kinderen. Dus hij kon, we gaan samen bij elkaar komen en willen als mannen bidden voor onze kinderen. Mannen neemt initiatief. Durf geestelijk eerste stappen te zetten. Durf voorop te gaan. Zoals God dat ook deed. Wees een man in dat. Wees een vader in dat. Een geestelijke vader die voorop gaat en zegt zo wil ik het graag. Dat, zo heeft God het gedaan. Goed. Onze Vader gaat voorop in elke situatie. Hij neemt het initiatief. Hij heeft eerst lief. Hij kiest ons eerst uit. Hij is de eerste om naar ons toe te komen. En laten wij ook leren om dat ook te doen. Om initiatief te nemen. Om bewogen te zijn. Ik ben met mijn vrouw in Jesaja aan het lezen. En in Jesaja staat bijvoorbeeld, ik ga het nu niet opzoeken, dat God zei, mijn volk gaat verloren en er is niemand die zegt, geef terug. Waar zijn de mannen die opstaan en zeggen tegen duisternis, laat los en geef terug? Waar is bewogenheid om te zeggen, Heer, ik wil op de bres staan, Heer. Ik wil voorop gaan, ik wil uw vaderhart weerspiegelen. En ik denk dat God dat zoekt. Dat God ernaar op zoek is. Dat naar mannen en vrouwen die niet onverschillig zijn. Bijvoorbeeld zoals Eli. Hij was eigenlijk onverschillig over hoe het ging met zijn kinderen en wat ze deden. Als hij zelf maar genoeg had. En God verweet het hem. Je bent onverschillig over je kinderen. Je wijst ze niet terecht. Je hebt geen bewogenheid voor hen. Dus als ouders is het geweldig als wij kunnen bidden, initiatief nemen, op de bres staan, uitstrekken. Zoek naar de beloftes van God. Schrijf gebeden uit en hou ze bij. Straks heb je een heel stapeltje en dan kun je, oké, Heer, ja. En dat bemoedigt je en helpt je. In Jezus' naam. Amen.